Goedemorgen allemaal. Mooi om jullie weer te zien in deze zomerse dagen. Inderdaad, waarin er dan een paar mensen deze week, een paar mensen volgende week. En zo langzaam maar zeker gaan we dan hopelijk allemaal een keer genieten van het recreëren. Herschapen worden betekent dat letterlijk. Dat is mooi. Wij gaan zelf donderdag op vakantie. En we gaan er erg van genieten. We gaan met z'n vieren een reis door Europa maken. Vorig jaar hebben we een reis door Oeganda gemaakt. En ik ben net terug van een reis door Bangladesh. Maar nu ga ik een reis door Europa maken met mijn gezin. En dat wil zeggen dat we op verschillende plekken een aantal dagen zijn. We beginnen in München. We gaan onder andere ook naar Dachau bijvoorbeeld. Om daar gewoon met onze kinderen samen te kijken naar de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog. Waarom zou je dat doen? In juli. Maar wij vonden het toch mooi en goed als we daar toch in de buurt waren. Om daar eens te ervaren, te kijken, te zien. Ook hoe deze wereld tot op de dag van vandaag nog steeds verschrikkingen kent. En het leek ons gewoon mooi om die kans daar als we daar toch in de buurt zijn te nemen. Vervolgens gaan we door naar Noordoost-Italië in de buurt van Venetië en Venetië zelf. Daarna gaan we door naar een vriend van mij, die woont dan vlakbij Milano. Daarna gaan we naar Straatsburg. En dan gaan we weer naar Nederland. Zo maken we een hele reis. Ik heb er wel zin in en ik hoop dat jullie ook zin hebben en mogelijkheid hebben om in ieder geval, al was het maar Tunesië of Balkonië, maar toch te genieten van rust en van vrede. En ik geloof dat wij kunnen nergens gaan zonder zijn geest, hè? Where can I go from your spirit? Waar kan ik gaan zonder uw geest? Dat kan nergens. Maar ik hoop ook dat we open zijn voor hem. En niet alleen vandaag, zeg maar. Maar ook gewoon in de komende tijd van rust en vakantie. Om hem daadwerkelijk te zoeken. Toe te staan in ons leven. Zijn liefde, zijn goedheid, zijn zuiverheid en zijn rust ook te geven. Wat zou dat mooi zijn als we dat kunnen vasthouden. En dat kunnen we meenemen, ook om weer uit te delen. Of je nou thuis bent of op de camping. Maar dat je daar ook gewoon mag getuigen van de liefde van God. En de creativiteit van God. We hebben net een lied gezongen waar dan die ene zin in zit. Die ik altijd subjectief vind. En dus eigenlijk meestal ook maar niet meezing. Er zijn van die liedjes, hè? Misschien vinden jullie dat wel hele mooie liederen. Bijvoorbeeld een van die liederen van ik heb gehouden, maar nooit zoveel als nu. Heb je dat ook wel eens? Dat je denkt van, ja, is dat nou wel zo? Hè? En dan de laatste twee, die kun je dan nog wel weer, of in ieder geval de allerlaatste, die kunnen nog wel weer aardig meezingen volgens mij. Want dan ben je in de hemel. Nou, ik heb van u gehouden, maar nooit zoveel als nu. Dan zie je hem ook. Dus dan kan ik me dat voorstellen. En in dit liedje net, dan was dat liedje van en ik voel me verward. Zo wordt er dan gezongen. Heb je dat ook? Nou, ik voel me niet zo verward, jij? Dus dat heb ik ook niet gezongen gewoon. Maar ik voel me ook niet verward over de liefde van God. En toen dacht ik van, het is gewoon fantastisch mooi om te weten dat Gods woord gegeven is. En dat daarin geschreven staat dat hij alles tot en met de liefde, de geliefde van de hemel, gegeven heeft. Hij was helemaal niet verward om te zorgen dat wij weer bij hem zouden mogen horen. En dat is natuurlijk fantastisch. En natuurlijk zijn er momenten dat ik ook verward ben. En natuurlijk zijn er momenten dat ik ook zoek en twijfel. Ja, maar ja, er zijn toch ook van die liedjes waarvan ik dan denk van nou, dat, vandaag niet, zeg maar. En dan hoef ik het ook niet te zingen, vind ik dan. En ik was trouwens wel een soort van verward toen het ging over, even aan jullie een vraag, hè. Wat is volgens jullie boven? Wijs is bovenaan. Ja, en beneden dan dus. Ja, oké. En wat is dan voor? Oké. Ja, nee, er zou iets voor in de kerk liggen. En toen werd daar naartoe gewezen. Dus ik dacht, sta ik nou achter in de kerk te preken of voor in de kerk? Maakt me niet uit hoor, maar ik was wel even verward, zeg maar. Ik dacht van, ja, Groningen, er gaat niets boven Groningen, dat weet ik. Maar ik was wel even in de war, zeg maar, daarom. En misschien zien jullie ook weer in de war. In die zin, volgens mij heeft Anne de Vries vorige keer gesproken, denk ik, hè, vorige week. En die heeft het al gehad over, kom zoals je bent. Sorry? Oh, Wieger. Maar die heeft het gehad over de eerste keer, kom zoals je bent. Hè. We hadden dan het afgesloten, zeg maar, Gods geest in actie. Maar vorig jaar had ik al tegen jullie gezegd, om maar even weer de verwarring te voorkomen, zeg maar, van dat ik toen een fout gemaakt had en alvast had vooruitgenomen op hetgeen niet de bedoeling was. Kom zoals je bent. En dat ik vandaag dus zou spreken over Gods geest in actie uit Handelingen 11, vers 1 tot 18. En van nou, kom zoals je bent, dat gaat natuurlijk voor ons, geldt dat, hè? Dat geldt voor ons. Maar toen dacht ik, mag u, Heilige Geest, ook komen in mijn leven zoals u bent? Want dat is nog wel eens een dingetje. Want ja, als je jezelf dan helemaal overgeeft aan Gods geest, word je dan niet een beetje zweverig? Of zo, minimaal. He, dat kun je natuurlijk gauw denken. Of ja, als ik mezelf dan helemaal overgeef aan de Heer Jezus, ja, dan gaat hij misschien dingen van me vragen die ik misschien niet wil. Weet je wel, dat. En nou is de vraag voor ons vanmorgen, terwijl we dus gaan spreken over Gods geest in actie, toch de vraag, misschien jouw gebed en jouw vraag misschien naar God toe, en misschien wel de vraag vanuit de Heilige Geest naar jou toe, naar u toe. Kom zoals je bent, kom zoals u bent. En de Heilige Geest die misschien wel vraagt, mag ik komen zoals ik ben? Want we zullen gaan zien, en dat is dan weer het leuke van dit verhaal van vanmorgen, dat het soms even anders gaat dan dat je denkt. En dat je soms, ja, sowieso, hè, dat vind ik, het Koninkrijk van God zet even zo nu en dan de wereld op zijn kop. Hè. Als je een groot mens wil worden in het Koninkrijk, dan zegt hij daar, kijk naar de kinderen, zegt hij. Hè? En als je vaak zegt van nou, ik wil de laatste wel zijn, dan zegt hij, kom maar naar voren, jij mag de eerste zijn. En als je altijd zegt, ik wil de eerste zijn, oh, wacht even, jij mag de laatste zijn, zegt hij dan. Hè? En als je dan zegt van nou, ik wil leven, ja, dan zegt hij, dan moet je eerst sterven. Heel vervelend allemaal, zeg maar, soort van. En ja, dan is het toch mooi om iedere keer jezelf weer af te vragen. Onze eigen kadertjes en culturen. We zitten zo in onze eigen programmaatjes. Mag Gods geest als het ware ook daardoorheen? Mag Gods geest dat anders gaan invullen? Als hij dat wil. Want volgens mij is wat hij wil het beste voor ons. En misschien heb je dat al geleerd, hè, over Gods geest. Hij haalt de schatten uit het leven van Jezus, zeg maar. En uit de hemelse schatten. Hij neemt het van het mijne en hij gaat het dan aan jou openbaren. Hij gaat het aan jou geven. Dat is wat de Heer Jezus zegt over de Heilige Geest. En als de Geest komt, dan zal hij mij en de Vader aan je bekendmaken. En dan zullen wij tot je komen en bij je wonen. En er staat ook letterlijk in je wonen. Dat is wat de Heilige Geest doet. Dus er is niets mooiers, zou ik bijna willen zeggen, dan de Heilige Geest daadwerkelijk toestaan om de Heer Jezus in jouw leven te planten, te laten groeien. En om de Vader bekend te maken in jouw leven. En ja, dat maakt het gewoon dat ik denk van, oh, er is niets fijners en niets mooiers dan de Heilige Geest daadwerkelijk te vragen om in je leven dat ook van geloof ook uit te werken. Handeling 11. Petrus over de doop van de heidenen staat erboven. De apostelen en de gemeenteleden in Judea hoorden dat ook de heidenen Gods woord hadden aanvaard. En toen Petrus terugkwam in Jeruzalem, spraken de Joodse gelovigen hem hierover aan. Dus je zou dan denken in eerste instantie, wat leuk, de heidenen hebben ook Gods woord aanvaard. Maar zij zeggen dan, ja, kan dat wel. Dan komt Petrus, die komt daar in Jeruzalem en dan zeggen ze van, nou ja, wacht even. We weten niet hoor, is dat wel de bedoeling? Wij zijn toch het volk van God en de Heer Jezus is toch voor ons gekomen? Voor ons, voor de Joden? Kan dat wel, die heidenen? Zeg maar zo. Dus ze spreken hem daarover aan en verweten hem, ook dat nog hè, ze verweten hem dat hij onbesnedenen had bezocht en samen met hen had gegeten. Dus het is niet zo alleen van, nou, ze hadden gehoord dat de heidenen het woord van God hadden aanvaard. Maar hij had ook nog eens een keer met ze gegeten. En dat hij ze bezocht had. Ja, als je ze niet bezocht had, dan had de Heer Jezus ook niet bezocht. Dus dan hadden ze het woord nooit kunnen aanvaarden waarschijnlijk. Hè, dus Petrus die heeft daar dingen gedaan in hun optiek die gewoon eigenlijk niet kunnen. Nou zijn wij allemaal ook heidenen. Sorry, maar wij zijn allemaal ook heidenen. Want tenminste, tenzij jij uit een Joodse moeder bent geboren, dan ben je een Jood, zeg maar. Maar voor de rest zijn wij voor gewoon heidenen. En daar is geen verschil tussen Groningse heidenen en Overijsselse heidenen. Nederlandse heidenen en Duitse heidenen. Tussen hele lieve heidenen en hele beroerde heidenen. Er is echt voor God geen verschil. Allemaal mogen ze de kans krijgen om hem tegen het lijf te lopen, zeg maar letterlijk. In dit geval door Petrus, die dan toch wel met ze gaat eten. En dan gaat Petrus vertellen waarom. Waarom hij dat dan toch gedaan heeft. Daarom zegt Petrus, vers 4, is hij al, uiteen wat er precies gebeurt. Toen ik in Joppe aan het bidden was, werd ik gegrepen door een visioen. Een voorwerp dat op een groot linnen kleed leek, werd aan vier punten uit de hemel neergelaten tot vlak bij mij. Ik keek er aandachtig naar en zag de lopende en kruipende dieren van de aarde en ook de wilde dieren en de vogels van de hemel. En ik hoorde een stem tegen me zeggen, ga je gang Petrus, slacht en eet. Maar ik antwoordde, nee heer, in geen geval. Want ik heb nog nooit van iets gegeten, van iets dat verwerpelijk of onrein is. Maar voor de tweede keer kwam er een stem uit de hemel, wat God rein heeft verklaard, zul jij niet als verwerpelijk beschouwen. Dus je moet je voorstellen, er komt een laken, een linnen kleed, een laken met alle dieren die maar bij wijze van spreken die hij ziet. In ieder geval, daar zitten dus reine, in zijn optiek reine dieren tussen, die je wel mag eten volgens het Joodse geloof. Maar ook dieren die je niet mag eten volgens het Joodse geloof. Dan wordt hem gewoon gevraagd van, joh, eet lekker, hè? Have a barbecue, zouden we zeggen, hè? Vandaag de dag, zeg maar. Zoiets. En, dat is toch wel bijzonder, want hij zegt daar dan nog, hè? Hij gaat gewoon, hij is aan het bidden. En hoe staat het er ook weer? Er stond letterlijk, hè, ik was aan het bidden en werd gegrepen door een visioen. Ja, ik weet niet of velen van u dat hebben meegemaakt, maar ik niet zo vaak in mijn leven, zeg maar. En dat je dan echt geraakt wordt, gegrepen wordt door iets wat zo aan de ene kant mooi is en bijna levensveranderend is, zeg maar. En aan de andere kant ook best wel heel lastig. Omdat je denkt van, ja, hoe kan dat nou? Heb ik mijn hele leven, verdikken me nog eens toe, mijn hele leven mijn rein bewaard door niet dat onreine vlees te eten. En dan wordt er aan me gevraagd, terwijl ik in gebed ben, door degene waarvan ik denk dat hij dat mij heeft opgedragen, om geen onrein vlees te eten, om niet de dingen te doen die niet bij ons passen, bij ons geloof. Dan wordt me gevraagd door diegene juist, joh, ga je gang. Dat is toch raar? Dat is toch raar? Dan kan ik me voorstellen dat je daarvan onder de indruk bent. En dat is ook letterlijk wat daar dan bedoeld wordt, hè? Dat hij daardoor gegrepen werd. En dan zegt hij, hè, nee heer, in geen geval. Hij is eigenwijs genoeg om dan gewoon te zeggen tegen God, dat doe ik niet. En dan heeft hij er ook nog een goede excuus bij. Hè? Want ik heb nog nooit gegeten van iets dat verwerpelijk of onrein is. En voor de tweede keer dan die stem. Wat God rein heeft verklaard, zul jij niet als verwerpelijk beschouwen. En dan zegt de volgende dia, die zegt, het gebeurde tot driemaal toe en daarna werd alles weer omhoog getrokken naar de hemel. Precies op dat moment kwamen er bij het huis waar wij verbleven drie mannen aan. Ze waren uit Caesarea en naar mij toegestuurd. En de geest zei tegen me dat ik zonder aarzelen met hen mee moest gaan. Deze zes broeders hebben me vergezeld en samen, doe ik dat goed? Ja. En samen zijn we het huis binnengegaan van de man die ons had laten komen. Dus er was iemand geweest die had zes mensen gestuurd om naar Petrus te vragen. Hij vertelde ons dat hij in zijn huis een engel had gezien staan, die tegen hem zei, stuur iemand naar Joppe om Simon, die ook wel Petrus wordt genoemd, te halen. Hij zal je vertellen hoe jij en al je huisgenoten kunnen worden gered. Ik was nog maar niet begonnen te spreken, of de Heilige Geest daalde op hen neer. Zoals destijds ook op ons. Ik herinnerde me dat de Heer tegen ons zei, Johannes doopte met water, maar jullie zullen gedoopt worden met de Heilige Geest. Het verhaal is natuurlijk echt een knettergek verhaal, als je het goed beschouwt. Het is dat in de Bijbel staat, dus ik mag het eigenlijk niet zeggen. Maar het is wel, ja, dat je denkt, doe normaal of zo, toch? voor de wereld van vandaag de dag. Ja, wij zijn dan echt gewoon, wij zijn dan baptistengelovigen hier in Muntendam. En wij kennen dat woord wel. Maar eigenlijk, als je het goed beschouwt, dan hebben wij er ook allerlei gedachten bij. Zo van, natuurlijk, iemand ziet een engel in zijn kamer staan. Dat zie ik ook dagelijks. Weet je, dat. En dan, ja, de Heilige Geest sprak tot mij. Ja, Gebeurt mij ook een paar keer per dag zo, dat de Heilige Geest tot mij spreekt. Hè? Niet helemaal, toch meestal? Bij de meeste mensen zal dat niet het geval zijn. Ook bij mij niet. Ik heb wel bepaalde ervaringen, maar ik heb nog nooit een engel gezien. Er is wel eens een keer iemand geweest, dan stond ik te preken. En toen had hij een engel zien zitten op het doopbad. Ja, dat wordt hier een beetje lastig, maar dat was toen een hoog doopbad. Die had een engel zien zitten op het doopbad. Dan dacht ik, joh, dat is mooi, maar waarom heb ik hem niet gezien, dacht ik dan, hè? Dat is nou jammer. Ik wil best wel eens een keer een engel zien of zo. Maar ja, misschien vind jij dat wel weer heel raar. Dat kan natuurlijk. Dus als je dit boek leest, dan... Ja, natuurlijk, het was voor die tijd. En we hebben daar ook allerlei verklaringen over. Er zijn ook heel veel mensen, die noem ik dan wel eens vrijzinnig, zeg maar, redelijkzinnig zou je kunnen zeggen, die dan zeggen van ja, dat heeft allemaal betekenis. Dat moet je niet letterlijk zo lezen. Ja, maar wat moet je dan wel letterlijk lezen, vraag ik dan. Ja, dat weten we ook niet. Dat is ook dan weer een beetje lastig natuurlijk. Dus, maar Petrus is dus aan het bidden in Joppe. En dat is een goed ding, hè? Dat zie je terugkomen bij Daniel bijvoorbeeld. Daniel, die naar zijn gebruik 3 keer per dag de ramen open en vanuit zijn plaats, vanuit zijn flatje zou je kunnen zeggen, bad tot de God van de hemel. En dan gebeuren daar hele bijzondere dingen. En Daniel is ook en wordt ook een heel bijzonder mens die heel bijzonder gebruikt wordt. Of misschien minimaal die heel bijzonder gebruikt wordt. Misschien wel een gewoon mens zoals jij en ik, die heel bijzonder gebruikt wordt. En daar waar mensen gaan bidden, wordt een gewone situatie soms heel bijzonder. En daar waar wij als doodgewone mensen, zou ik bijna zeggen, want wie zijn wij helemaal? Ja, wij zijn kinderen van God, wij zijn hele gewone mensen. Wij zijn niet anders dan onze buren en onze collega's en onze medestudenten en leerlingen. Wij hebben ook onze angsten, wij hebben ook onze problemen, onze twijfels, onze zonden. Wij zijn niet anders. Maar, en dat is dan weer het mooie ervan, wij hebben de mogelijkheid gekregen om bij God te zijn. Om bij God te horen. Om te aanbidden, zoals jij dat net zei, Vera. Om de mogelijkheid om onze liefde te uiten. De mogelijkheid ook om te gaan begrijpen wat vergeving is. De mogelijkheid gekregen om in zijn nabijheid te zijn. En als je gaat bidden, dan zoek je dat ook. Als je gaat bidden, dan zoek je zijn nabijheid. Petrus deed dat. Vroeger heette die Simon, hè, staat er net nog in dat verhaal. Dat betekent riet. Toen schudde die nog met alle winden van... schudde die mee, zeg maar. Maar enig moment heeft Jezus gezegd, jij bent rots. Peter, rots. Ik denk dat hij dacht, ik... He, dat is hetzelfde als Gideon, he. Die staat dan heel stiekem zo, want de vijand is in de buurt. Er staat een beetje stiekem wat voor het eten te zorgen in een of andere pers, he. Staat hij zo wat te doen. En dan is daar ook weer een engel, of nou ja, een man, net hoe je het leest. En dan staat, die zegt, hey, gij sterke held. Ik denk dat Simon heeft gekeken zo van, are you talking to me, weet je wel? Ja, dat kan ik me zo voorstellen, want ook hij was een hele gewone man. En ook, ik denk dat ook Petrus, die wel hele bijzondere dingen had meegemaakt. En die gewandeld heeft met de Heer Jezus. Maar ook gewoon verlangend, biddend naar God ging. Omdat hij het ook gewoon nodig had. En ook gewoon een hele doodgewone man was. Wij kunnen dat wel zien als helden en verhogen en vereren allemaal. Maar ik geloof echt dat God bijzondere dingen kan doen in ons levens, door ons heen. En niet omdat wij zo speciaal zijn, maar gewoon omdat God zo speciaal is. En hij heeft fantastische dingen door ons gebedsleven en door ons zoeken van hem en door onze aanbidding wil heen doen. En dan zie je dus dat er komen engelen bij kijken en dat soort dingen allemaal. En dan moet die Petrus, die wordt gehaald. En dan komt hij daar. Ja, en waarom wordt hij dan gehaald, hè? Dat zou je ook kunnen afvragen natuurlijk. Kijk, de Heer Jezus, dat was bekend, die heeft ook wel vaker een Romeinse hoofdman, de Samaritaanse vrouw. Hè, dat waren niet-Joodse mensen die toch iets mochten ontvangen van de goedheid en de genade van onze God. En dat is nou precies ook wat Gods geest dus doet. Die, zelfs bij de Samaritaanse vrouw staat al in het eerste vers staat al iets heel bijzonders. Hè? Ik weet niet of dat wel eens opgevallen is. Maar bijvoorbeeld dan staat er dat Jezus die ging van het noorden ging die naar het midden van het land, zeg maar. En dan staat en hij moest door Samaria gaan. Dat moest hij helemaal niet. Er is geen enkele Jood in die tijd en zeker geen vrome rabbijn, zijn rabbi zeg maar, die door Samaria ging. Dat deed je niet. Want Samaria, dat waren de heidenen. En dan ging je gewoon dus omheen. Want het Joodse volk wilde niet te maken hebben met heidenen. Die wilden zich niet verontreinigen. Die liepen gewoon een kilometer om die heidenen heen, zeg maar. Een kilometer, wel meer. En dan staat er, en hij moest door Samaria gaan. Johannes 4, vers 1, geloof ik. Even zo uit mijn hoofd. Onvoorstelbaar. Waarom moest hij dat doen? Ah, hij had het op zijn hart. Oh, nou, dat zou kunnen. Maar waarom had hij het op zijn hart? Omdat God het daar op zijn hart gelegd had. God die wilde dat ook Samaria, de streek daar, de Samaritanen, hem zouden leren kennen. En dat hij niet maar alleen was de God van die berg of de God van Jeruzalem, zoals jullie de Joden dat deden. Maar Gods geest, zou je kunnen zeggen, dreef door de liefde Jezus dwars door Samaria. Dat is ook wat hier gebeurt. Petrus die eigenlijk gewoon eerst tegensputtert. Die geen behoefte heeft om iets met heidenen te doen. En dan zeker geloof. Ik bedoel, dus in die zin was ook. Het is ook nog Lucas, hè? Dus er is Johannes, zeg maar, de 21 en zo, is nog niet geweest. En ook de grote opdracht, Matthäus 28 en al die hoofdstukken, is nog niet geweest. Ze wisten nog niet, zeg maar, van ga dan in de gans geschepping en verkondig het evangelie. Dat wisten ze allemaal nog niet, zeg maar. Dus dat zijn hier de eerste dingen die Gods geest doet. Gods geest die dus dingen aan je vraagt, dat is dus wat ik eigenlijk vanmorgen zou willen zeggen ook. Als Gods geest in actie komt, dan kan het wel eens zijn dat die dingen van je vraagt waarvan jij, waarvan u denkt, dat kan niet. Dit is raar. Dat is vreemd, dat heb ik nog nooit gedaan. Dat soort dingen. Dat zou ik nooit doen. En toch op de een of andere manier, natuurlijk moet je daar goed in zoeken. En misschien wel bevestigingen zoeken door zijn woord. Misschien moet je daar eens met een ander over spreken. Misschien moet je nog een keer bidden. Hè, voor de zekerheid, zeg maar. Is dat wel echt zo? Heb ik dat goed begrepen, Heer? Maar toch moet je ook weer niet versteld staan. Laat het je niet bevreemden. Laat het je niet bevreemden. En dan gaat Petrus, die gaat daar dus naartoe. En dan komen we in vers 15 weer uit. Ik was nog maar nauwelijks begonnen te spreken of de Heilige Geest daalde op hen neer, zoals destijds ook op ons. Oh nee, we zijn in Handelingen. Ik heb Lucas open liggen, maar we zijn al in Handelingen. Het hele verhaal van net kun je gewoon schrappen. Sorry. Ze weten hier wel dat ze moeten uitgaan. Maar ze vinden het nog steeds wel heel raar, hè? Dat wel. Ik was nog net begonnen te spreken of de Heilige Geest daalde op en neer, zoals destijds ook op ons. Dan heeft hij het over Handelingen 2. En ik herinner me dat de Heer tegen ons zei, Johannes doopte met water, maar jullie zullen gedoopt worden met de Heilige Geest. Nou, ik weet niet of jullie wel eens ook heel stiekem zo heel gemeen de dominee hebben gevraagd om de koekjes in de koffie te dopen. Dat is altijd die leuke grap tussen Baptisten en de anderen, zeg maar. Hè? Ken je die of niet? Dominee, wilt u de koekje dan eens dopen in de koffie? En dat die zo, zeg maar. Nee. Maar dat is ook helemaal niet belangrijk. Maar wat wel leuk is als je dat koekje dus echt in de koffie doopt, dan moet je heel snel dat ding eruit trekken, want anders dan hangt die al onder in je koppie, zeg maar. He, dat materiaal koekje, dat neemt zeg maar die vloeistof koffie in zich op. Dat is wat dopen, zeg maar. Als je je zeem in het water doopt, dan hou je er niet boven of zo. Ne? Dan zorg je dat die kletsnat wordt. He, dus als je iets ergens indoopt, dan kan het zijn, zeg maar, en dat is ook de bedoeling van dat dopen als het ware, dat het de kwaliteiten aanneemt van datgene waar die in wordt gedoopt. Dus als jij als baptistisch dopeling, zeg maar, ook gedoopt wordt, word je ook gewoon echt nat. He, dat is mooi. Je gaat echt kopje onder. Als je nog je mond zou open doen, dan zou het niet alleen door je oren en door je neus binnenstromen, maar ook door je mond, zeg maar. Nou, dat is nou precies de bedoeling. Wij gaan onder in de dood van de Heer Jezus en staan daarna op uit de dood in het leven met de Heer Jezus. Dat is de betekenis, dat weten wij allemaal. Als we dus gedoopt worden in de Heilige Geest, dat is dan soms wel eens weer een moeilijk verhaal, maar ik zie het eenvoudigweg zo, dat is dat je als het ware, misschien wil je even je neus dicht doen, maar gewoon in de Heilige Geest springt, zeg maar. Klinkt een beetje raar, dat weet ik wel. Maar dat de Heilige Geest dus helemaal ook om je heen is. Net zoals dat wij gedoopt worden en het water, als je onder bent, moet je niet te lang doen, helemaal om je heen is, zo wil de Heilige Geest ook helemaal om je heen zijn. En zo ook dat jij de kwaliteit van zijn zijn aanneemt in jouw leven. Dat is doop in de Heilige Geest, niet meer en niet minder. En dat betekent dan vervolgens dat je gestuurd en geregeerd wordt en geleid wordt door Gods Geest. Dat is wat het is. En dat ziet dan daar, Petrus ziet dat gebeuren. Hè? Petrus die zegt dan, de Heilige Geest daalde op hen neer, zoals ook destijds op ons. Dat moet je even voorstellen, hoe kon hij dat zien, denk ik dan? Blijkbaar zag hij dat aan hen. Ze werden heel blij, of zag hij weer vuur op hun hoofd. Ik weet niet of jij dat wel eens gezien hebt bij iemand, ik nog nooit. Maar blijkbaar was het zichtbaar. Op de een of andere manier was het zichtbaar. Misschien begonnen ze wel te huilen. Misschien kregen ze wel zo'n zondebesef door Gods Geest dat ze begonnen te huilen, dat ze op de knieën gingen. Dat kan best. Dat heb ik wel eens meegemaakt. Ook bij mezelf gelukkig. Dus Gods Geest, hij zag dat de Heilige Geest op hen neerdaalde. En hij moest dan, hij zegt dan net als het bij ons gebeurde, en hij weet wat dat voor hem betekende. Hij werd van een veelbewogen riet, werd hij een rots door de Heilige Geest. Geweldige ervaring natuurlijk, kun je je voorstellen. Want hij is echt gewoon voor de Heer Jezus gegaan sindsdien. He, voor die tijd deed hij nog allerlei uitspraken van, Heer, weet je wel, we zullen alles voor u doen. En dan nou, uiteindelijk verlinkt hij hem, zeg maar. Of nou ja, zegt hij van, ik heb die man nooit gekend. Weet je wel, dus dat. Dus dat wiebelde nogal heel erg. Maar daarna, nou ja, ik geloof dat er in de buitenbijbelse bronnen bekend is dat hij op de kop gekruisigd is. Gewoon omdat hij zijn geloof vasthield. Dat zijn toch dingen? Onvoorstelbaar. Ben ik zo stoer, denk ik dan. Hè? Maar ik wil ook wel rots zijn. Ik wil ook wel stevig staan in mijn geloof voor de Heer Jezus. Wat er ook gebeurt. Want er zijn vele gelovigen die nog steeds voor zichzelf geloven. Maar geloof je vooral voor God? Geloof je vooral voor een ander, denk ik wel eens. En God heeft een gigantische passie. Hij heeft ook hier in dit geval snelheid bij. En hij wil voortmaken. Hij wil dat alle mensen van de wereld, in alle generaties en alle volken, tot geloof komen. En daar zijn hier de beginmomenten, kunnen zeggen. En dan zegt hij uiteindelijk, als God hun, wegens hun geloof in de Heer Jezus Christus, hetzelfde geschenk wilde geven als ons, hoe had ik hem daar dan van kunnen weerhouden? Dus dat staat er met een kleine letter, maar laat je niet verlinken, want dat moet eigenlijk met een hoofdletter. Hoe had ik God nou kunnen weerhouden van het feit dat deze mensen tot geloof zijn gekomen? Dat hij dit wilde geven aan de heidenen. En toen ze dat gehoord hadden, waren ze gerustgesteld. En ze loofden God met de woorden, dan heeft God dus ook de heidenen de kans om tot inkeer te komen. En het nieuwe, dan geeft God dus ook de heidenen de kans om tot inkeer te komen en het nieuwe leven te ontvangen. Misschien zijn er wel mensen in jouw omgeving waarvan jij denkt van, nou, ik weet, er zouden mensen in mijn buurt tot geloof kunnen komen, maar die nooit. Zo werd er ooit ook over mij gedacht. Er was een mevrouwtje die kwam bij ons werken bij Brooks Instruments in Veenendaal in 1983 was het. Anja heette ze. En Anja ging naar de Pinkstergemeente te Zeist. Dat heette toen Vigie. En dat wist ik verder niet. Maar achteraf heb ik dat dus dan gehoord. En Anja die was ook iemand van het bidden. En Anja dacht van nou, ik bid overal voor. Waarom zou ik niet voor mijn collega's bidden? En toen had ze gebeden, Heer, ik bid voor Jan, dat die was zeer zwaar gereformeerd, zeg maar. Als je tegen Jan zei van, jongen, slecht weer, hè? Dan zei hij, ja, de mensen slecht. Het weer is niet slecht, de mensen slecht. Hè, dat, hè? Zo, niks mis mee, maar wel jammer, zeg maar. Tenminste, vind ik dan. En ik bid voor Eep. Ja, Eep, die komt nooit in de kerk, ja, maar goed, ja, hij is wel christelijk opgevoed. En dan bid ik voor Reina, en dan bid ik voor Kobi. En dan bid ik ook voor Gert. Maar ja, voor Gert, dat zal wel heel moeilijk zijn. En wie komt er als eerste tot geloof van het clubje? Ik krijg nog kippenvel. Onvoorstelbaar. Met dank aan Anja. Geweldig. God heeft haar gebed gebruikt dat ik in 1984, 29 juli, 4:50, ik weet het nog goed, tot geloof kom. Tot geloof kom. Na veel huilen, smeken en bidden. In de bossen lopen roepen, God, als u dan bestaat, laat u zelf dan zien. En dan doet hij het gewoon doodgewoon in een gebed tijdens een dienst in een evangeliegemeente. Fantastisch hoe dat mijn leven heeft veranderd. En hoe dat begonnen is met dat gebed. Hoe dat beginnen kan met jouw gebed. En God, en dat is de volgende dia, een paar dingetjes nog, heeft een wereldplan. Hè, als iets helemaal te gek is vandaag de dag, dan is het of vet of werelds, toch? Zo, dat is werelds. Dat is echt gewoon heel gaaf. Nou, God heeft een... Je mag doorklikken hoor, één keer nu. Ja, volgens mij komen die met een soort bullets. Doet hij niet meer? Jammer dan. Dat is... kan ik er sneller doorheen. God heeft een wereldplan. Vergeet het. En zijn liefde en genade, dat heb ik net al gezegd, denk ik, die gaan uit naar ieder mens. En God houdt er geen lievertjes op na. God houdt niet alleen, zeg maar, in dat geval van toen, van het Joodse volk. God houdt niet alleen van hen die voldoende meezingen met opwekkingsliederen. God houdt niet alleen van mensen die voldoende bidden. God houdt buiten kijf, zonder grens, 100% van ieder mens. Ook al denk jij van, nou, die persoon, dat vraag ik me wel af. Hoe lief of hoe verschrikkelijk ze soms ook zijn, God houdt van hen. En ik ben gaan leren dat te zien. En dat betekende soms dat ik, zeg maar, mijn eigen vijanden, zover ik die heb, moest gaan leren liefhebben. En dat de pijn die er lag in mijn verleden van mensen waar ik zo'n verschrikkelijke hekel aan heb gehad, inclusief mijn eigen vader, lange tijd, dat ik daar doorheen moest en moest gaan leren de liefde te ontvangen, al biddend en strijdend en huilend, door Gods geest die in mij, Jezus en de Vader, liet groeien om daadwerkelijk mensen lief te hebben. En ze toch op de een of andere manier weer in de ogen te kunnen kijken. En daar is moed voor nodig. Daar is moed voor nodig. Gods geest in actie. God houdt ook niet van visite. Hè? Dus denk niet dat Gods geest, zeg maar, even er wel is en dan weer even niet. God houdt van habitation. En in het Engels zeggen ze dat heel mooi, no visitation, but habitation. En ik weet niet of je het woord habitation kent, maar dat is habitat. En habitat is gewoon thuis zijn. Thuis zijn. God houdt niet van op visite zijn, maar de Heilige Geest houdt van thuis zijn. En dat betekent dat wij, als we van hem houden, als we van God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest houden, hem een plek geven, zodat hij zich thuis kan voelen. En dan is dus die vraag, kom zoals je bent. Je mag komen, u Heer, uw Heilige Geest mag komen zoals u bent. En uiteindelijk het laatste punt, hij doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt, zingen we dan. En dat is wel een ding wat zeker is wat mij betreft. De Heilige Geest wil bij ons onze grenzen, onze programma's doorbreken. En wil daadwerkelijk liefde laten stromen. En wil ons leiden in die grote, grote haast van Hem, zeg maar. Om mensen te bereiken. En ik hoop dat dat ook gewoon voor Muntendam, ik hoop dat dat voor Zwolle, ik hoop dat dat voor mijn straat, voor mijn wijk, we met elkaar God gaan zoeken, God gaan aanbidden, God gaan bebidden. En dat we hemelbestormers worden. En dat we geen angst voor mensen hebben, want dat spant de strik. Maar dat we daadwerkelijk mensen zijn die vanuit ons gebed tot mooie dingen komen. Tot bijzondere dingen komen, tot bijzondere momenten. En dat je mag gaan ervaren, ik ben een doodgewoon mens. Maar ik mag in de naam van onze Heer bijzondere dingen doen. En ik mag vanuit de grote liefde die God heeft voor iedereen, groot en klein, de goede en de slechte, mag ik bijzondere dingen doen. Dat verandert jouw leven en dat verandert levens van mensen om je heen.